Niet dat tieners per definitie kritische mensen zijn, maar ja, het is toch anders. Het is toch anders, hè? We gaan Gods woord open doen bij de psalmen. Dat is waarschijnlijk een van die boeken in de Bijbel die je makkelijk weet te vinden. Je doet hem ongeveer in het midden open en je zit redelijk goed, een beetje ervoor. Psalm 13, een korte psalm. De laatste liederen die Roger koos, doen je vooruitkijken. Doen je vooruitkijken met hoop. Maar ja, we weten niet hoe lang het nog duurt. Hè? Misschien raken we niet eens thuis allemaal straks, want Jezus komt straks terug. Maar we weten het alleen niet, maar tot die tijd... Ja, hebben we uitdagingen? Hebben we vragen misschien? En zoeken we naar antwoorden soms? Ik wil eerst de psalm lezen, psalm 13. En het is een van die psalmen waarvan we precies weten wie hem geschreven heeft, want het staat erbij. Voor de koorleider, dus het is een lied. Voor de koorleider, een psalm van David. Hoe lang, heren? Zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode, opdat mijn vijand niet zegge, ik heb hem overmocht, opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw standvastige liefde, op uw goedertierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Ik wil eerst nog bidden. Heere God, alleen u bent bij machten om uw woord, een opgeschreven woord in een boek, gedrukte letters, gedigitaliseerde letters. Alleen u bent bij machte, Heere, om die levend te maken. Ik mag u dienen, ook door het brengen van het woord, Heere, maar als uw geest niet werkt in mij, maar ook in ons allemaal, dan blijft het dode letter. Wilt u het levend maken, Heere, door uw genade. Amen. Er was eens. Als je ouder wordt, weet je alsmaar meer. Maar er blijven dingen die sowieso verborgen blijven. Wat mezelf betreft, in mijn eigen leven, maar eigenlijk ook naar jullie toe. Ik weet niet wat Gods plan is met de rest van jullie leven. Dat weet ik niet. Je weet het misschien zelf ook nog niet. En dus ik weet ook niet waar God je misschien nog specifiek zal voor roepen. En misschien denk je van, ja, maar op mijn leeftijd, nou, als je de Bijbel goed kent, dan weet je dat er op het roepen van God niet veel leeftijdslimiet staat. Er zijn voorbeelden van kwikke tachtigers die nog een behoorlijke job change, een carrière switch hebben gemaakt van schaapherder tot leider van een volk van een paar honderdduizend. Dus je bent nooit te oud opdat God je zou roepen. Er was eens. Misschien wordt jouw leven vanaf vandaag, of vanaf morgen, of binnen een paar maanden, of binnen een paar jaar, iets in vergelijking met een paar voorbeelden die ik wil noemen. God roept nog altijd, dat geloof ik. God heeft zijn roepen niet beperkt tot de tijd van de Bijbel. God roept nog altijd. En wie weet, roept God je weg uit je land en uit je familie. We hebben voorbeelden van mensen die we kennen, die roepstem hebben gehad. Maar ook in de Bijbel had je dat. Je wordt weggeroepen uit je land en je familie en je krijgt een belofte. Je weet vast wel over wie ik het heb. Of God geeft dromen die het beste laten vermoeden van jouw toekomst, of voor jouw toekomst. God geeft je dromen die het beste laten vermoeden. Of je wordt als jongste van de bende niet vergeten. Je wordt bijna vergeten. En je wordt van achter je schapen gehaald en je wordt tot koning gezalfd. Ik weet niet of er tieners zijn die wiens ambitie zo ver gaat, dat je denkt van ja, wie weet roept God mij wel om. Ja, koning worden wordt een beetje lastig. Dan moet je eigenlijk je pa al als koning hebben. Dus dat wordt een beetje moeilijk om dat nog te veranderen. Maar God riep op een bepaald moment de jongste die bijna vergeten was van achter zijn schapen. En ik geloof dat God ons allemaal roept tot algemene dingen. Maar ik geloof ook dat God jou roept tot specifieke dingen. Alleen, wat heeft dit met deze psalm te maken? Wel, als God jou roept, kan er een keerzijde zijn aan de medaille. Of wat je een keerzijde zou kunnen noemen. Voor God is het niet per se een keerzijde, denk ik. Maar dit lijkt het wel. Als je deze psalm leest, dan zit er niks hoopvols in, lijkt het wel. En hadden die mensen die ik er net even, zonder bij naam te noemen, suggereerde, hadden die dat ook? Wel, Abraham, weggeroepen uit zijn land en zijn familie, met de belofte dat hij de vader van een heel groot volk zou worden, toen hij 75 was. En hij was 100, toen de belofte waar werd. Jozef had fantastische dromen. Was zo enthousiast over zijn dromen, dat zijn broers maar één wens hadden, maar één hoop hadden. Laten we er ons zo snel mogelijk van afmaken. In het ergste geval wouden ze hem eerst doden, maar uiteindelijk is hij verkocht geweest. En daar zat Jozef met zijn dromen 14 jaar lang verborgen, weggestopt, het grootste deel van zijn tijd als slaaf of als gevangene. En dan werd het beter, dan moest hij nog 7 jaar wachten voor die droom plotseling waar werd. Voor hij zelf ging begrijpen waar die droom voor gediend had. 21 jaar. En David, die deze psalm heeft geschreven, die heeft ook moeten wachten. Hij werd tot koning gezalfd door de profeet Samuel. Vrij snel kwam hij bij de toenmalige koning terecht. En vrij snel begon de miserie. Moest hij op de vlucht? Moest hij zich gaan verstoppen? Vreesde hij voor zijn leven? En verschillende psalmen die van David zijn hand zijn, dan kan je proeven van misschien heeft hij dat wel geschreven in die tijd. Waarin hij in het diepst van een grot verstopt zat te denken van, heb ik dan nu gedroomd dat God mij geroepen heeft? Heb ik dat gedroomd dat er olie op mijn hoofd is gevallen? En dat Samuel zei van God zalft u tot koning, klopt dit wel? Ik heb alleen maar tegenstand, alleen maar moeite. Alles gaat de verkeerde kant op. Deze psalm zou je Gods goddelijke medicijnkast kunnen noemen. Alleen zijn Gods pilletjes soms anders dan de onze. En ik hoop dat doorheen deze psalm wandelen, of voor jou een hulp mag zijn vandaag. Omdat je zelf, toen ik het aan het lezen was, dacht van, ik voel mij precies zo. Het is voor mij vandaag precies zoals David het heeft verwoord. Misschien ook niet. En dan hoop ik dat deze psalm jou mag helpen om anderen te helpen. Want dat op zich is ook een hele uitdaging. Van hoe kan ik in iemand helpen die zo is? Die daarop vastloopt, die met al die vragen zit. Hoe kan ik zo iemand helpen? Of misschien geen van beide, en dan kan ik jou nu al voorspellen, dat vroeg of laat God dit soort momenten in jouw leven zal brengen. Waarom ben je dat zo zeker? Omdat de Bijbel er vol van staat, omdat mijn leven ervan getuigt. En spreek straks maar eens andere, misschien wat oudere gelovigen aan, en ze zullen het allemaal getuigen. Dit soort momenten, hoe kort of hoe lang ook, heb ik ook in mijn leven gekend. En we gaan kijken wat David doet. We gaan gewoon observeren en kijken wat hij doet. De eerste roep. De eerste roep van David. Wanhopig, maar eerlijk. Wat is er aan de hand, denk je? Je moet niet antwoorden, want je kunt niet antwoorden. Het staat er niet. Bij sommige psalmen staat erbij waar David was, of wanneer die hem geschreven heeft. Soms staat er van, ja, toen hij op de vlucht was voor. Of bij anderen van, toen de profeet Nathan bij hem was geweest en hem op zijn vingers had getikt om zijn zonde. Dus soms staat het erbij, hier weten we het niet. Dus hoeven we het ook niet in te vullen. Maar misschien helpt juist dat om het herkenbaarder te maken voor onszelf. Want ook wij kunnen een lijstje hebben. Een lijstje hebben van dingen waarvan we zeggen van, wat is er moeilijk in jouw leven? Oh, geen probleem, ik kan direct dingen invullen. Ik kan mijn uitdagingen wel opschrijven. Omstandigheden die moeilijk zijn, of nog erger, mensen die moeilijk zijn. En misschien wonen ze niet eens zo ver weg. Misschien wonen ze wel onder hetzelfde dak. Wie weet. En misschien komen er op jouw lijstje, als je lang genoeg stilstaat, ook van die vragen dat je zegt van, ik heb God ooit dat eens gevraagd en ik heb nog steeds geen antwoord. Een week gewacht, een maand gewacht, jaren gewacht. Wat was het bij David? Misschien een mengeling van al die dingen. Op de vlucht voor Saul en dat hij zegt van, God, is dit het waar je mij toe geroepen hebt? Of moeite met zijn kinderen, problemen met zijn kinderen, die hij voor een stuk ook zelf gezocht had. Was het dat? Had hij problemen in zijn koningschap en had hij God wijsheid gevraagd en leek het maar te duren voor de wijsheid kwam? We weten het niet. We weten wel, als je de psalm begint te lezen, we weten wel dat David vol met frustratie zit. Het kookt behoorlijk over. Hij is wanhopig. Hij roept het uit. Hij zit alleen maar met vragen. Hij zegt tot 4 keer toe, hoe lang? Hoe lang gaat ge u verbergen, God? Hoe lang moet dit nog duren? Eigenlijk zegt hij, God, wat is er mis met u? Wat is er mis met u? God, u vergeet mij. Kent u dat? Heeft u dat al eens gedacht? Misschien nog niet gezegd tegen God, maar misschien wel al gedacht. U vergeet mij, God. Hallo, hier ben ik. Ooit al eens zo tegen God gebeden? God, waar bent u? Bent u mij vergeten? God, ik heb dromen en plannen, of ik had dromen en plannen, en alles loopt vast. God, ik durf niet meer aan dromen en plannen denken. Alles loopt vast. Hoe lang nog, God, voor ik weer zicht krijg? En bovendien heb ik tegenstanders. Mensen die profiteren van mijn moeite, die profiteren van het feit dat het absoluut niet meer lukt in mijn leven. De tegenstanders hebben de overhand over mij. God, wat is er mis met u? Heeft u ooit al eens zo tegen God gesproken? Of zegt u van, nee, dat past niet. Zo hoor je niet met God te spreken. Ik vind het een hele verademing, als je de hele Bijbel doorleest, dat je regelmatig dit soort momenten tegenkomt. Dat God een heilig, groot, almachtig God is, en in zijn boek heeft laten opschrijven mensen die gefrustreerd en kwaad en boos zijn tegen hem. God kan daar blijkbaar mee om. En God wil eigenlijk, ja, ik heb opgeschreven, en geen stropdasgeloof. En de jonge man heeft het al direct toegepast, die heeft geen stropdas. Geen plastron, lijkt dat ze zeggen in het Vlaams. Maar God wil niet dat we er per se netjes uitzien als we bij hem komen. We hoeven niet ons beste pak aan te doen als we zeggen van, nu moet ik naar God. Nu moet het allemaal heel proper, netjes zijn, de juiste woorden. Geen kwade woorden, geen negatieve emoties. En als je deze psalm leest, dan wil God geen stropdassen, geen kostuum geloof. Dat wil hij niet. En God kan ermee om dat een David tot 4 keer toe alleen maar frustratie uitschreeuwt, kwaadheid uitspreekt. God kan daar mee om. Maar David gaat verder met roepen. Er is een tweede roep. Een tweede roep, maar anders. weet niet welke adviezen misschien jouw ouders, als je tiener bent, of als je zelf tiener was, welke advies jouw ouders je gaven als je behoorlijk gefrustreerd was. Of welk advies ze jou op school geven. Of als je allerlei cursussen hebt die ze op werkplaatsen geven. Van hoe ga je met frustratie om? Ik weet niet welke adviezen, gekke adviezen je al gekregen hebt. Sommigen zullen zeggen, je moet het eens goed uitroepen. Schreeuw het maar eens uit. Laat het er een keer uitkomen. Dat bevrijdt. Anderen doen misschien zelfs wat de tekening suggereert. Als u een baas uw frustratie is, als uw pa uw frustratie is of uw ma, koopt u een boksbal, plakt er zijn een foto op en laat u eens gaan. Psychologen beweren dat dat helpt. Ik weet niet of u al geprobeerd hebt. Ik weet het niet. Misschien wel. Ik ga geen handen vragen. Ik ga niemand vragen die of hij dat al eens heeft toegepast. Is het dat wat David doet in zijn tweede roep? Want zijn eerste roep was gewoon emotie, frustratie, boosheid. God, ik zie het niet meer. God, u bent mij echt wel vergeten, hoor. David gaat verder. David gaat verder met wat hij eigenlijk al bezig was. En dat was het eerste wat ons eigenlijk had moeten opvallen. Wat doet David met het uitroepen van zijn frustratie? Hij roept ze tegen God uit. Kent u mensen, christenen misschien, die als ze frustratie hebben alles doen behalve dit? Ze gaan rondbellen, ze gaan klagen, ze gaan blijven klagen. En het laatste wat ze doen, of wat ze het moeilijkst vinden om te doen, is om het tegen God uit te schreeuwen. En tegen God te zeggen van, hoe lang nog God? En misschien moeten wij leren om mensen dat te leren doen. Om tegen mensen te zeggen van, ja, maar wat je nu tegen mij zegt is prima, zeg het ook maar tegen God. Laat dat je eerste focus worden. Leer het om dat als eerste focus te hebben. En dus op zich was David al goed bezig. Het lijkt niet zo, hè? Je zou denken van, ja David, vanaf vers 4 begint het een beetje netjes, proper te worden. Tot dan was het helemaal niet gepast. David gaat verder met goed te doen, namelijk zich tot God te richten. David richt zich nog steeds tot God, maar hij blijft eerlijk daarin. Hij bidt. Zijn roepen, zijn frustratie, zijn God, het lukt niet meer, was al gebed, maar nu lijkt het meer op iets wat wij gebed zouden noemen. David blijft eerlijk en hij zegt, God, ik verlang niet om ten onder te gaan. Hij is zelfs bang dat hij gaat sterven. Zegt hij in vers 4. Ik wil niet sterven, God. Dat is zijn verlangen. En hij zegt het ook van, God, laat het niet zo ver komen dat ik ga sterven. Laat het niet zo ver komen dat degenen die tegen mij zijn, blijven juichen. Blijven denken van, wij zijn de winnaars. God, laat het niet zo ver komen. En dus wat doet hij? Wat zegt hij tegen God? God, alsjeblieft, zie om. Kijk naar mij. Wilt je met mij rekening houden? Aanschouw toch, staat er in de oude vertaling. Het mooie van dat ene zinnetje, aanschouw toch, zie toch. Het mooie is dat God toestaat dat je dingen bidt die niet kloppen. Wat klopt er niet? Je hoeft het God niet te vragen. Je hoeft God niet te vragen van, oehoe, hier ben ik. Oehoe, kijk eens. Kijk eens deze kant op, niet die kant, mijn kant op kijken. Je hoeft het God niet te vragen. God ziet om. Maar God vindt het prima dat je vraagt van, God, wilt je omzien alstublieft? God vindt dat prima. Maar soms merk je na een tijd van, hey, ik bid eigenlijk dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Ik kan eigenlijk danken, van God, dank u dat u omziet, alleen zie ik het niet. Maar gij ziet om. Maar David ziet het nog niet. En dus vraagt hij, heel oprecht. Ik wil niet ten onder gaan, dus God, alsjeblieft, zie om. God, alsjeblieft, ik heb jouw vragen voorgelegd. Wil je mij antwoorden, alsjeblieft? En eigenlijk vraagt hij van God, verlicht mijn ogen. God, ik wil begrijpen wat er gebeurt. Ik wil begrijpen wat er aan de hand is. En dat is een gebed, denk ik, dat God bijzonder aangenaam vindt om te horen. God, ik begrijp het niet. Wilt u het mij tonen? Wilt u het mij uitleggen? En dus, de tweede roep van David is nog altijd een roep, maar is anders. Je proeft een verandering van focus. De focus ligt al op God, in zijn frustratie. Maar hier zegt hij van God, alsjeblieft, dit is mijn situatie. Wilt je omzien? Wilt je antwoorden? Wilt je het mij doen begrijpen? En dan komt er een onzichtbaar intermezzo. Een onzichtbare tussenstop. Ik kan er geen vers bij zetten, want er is geen vers. De psalm zegt het ons niet. Maar als je verder leest, het laatste vers, dan zeg je van, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd in het denken, in het beleven van David? Dat hij plotseling die omslag maakt. En we gaan het nog niet hebben over de omslag. Maar hij heeft een omslag gemaakt in zijn denken. Hij heeft als het ware een andere bril opgezet. Een bril die hem toestaat om een aantal vragen te beantwoorden, misschien. De eerste vraag is van, hoe is God? Ik sta nu wel te roepen tegen God. Ik zit hem nu wel dingen te vragen. Maar hoe is die God? Dat is de eerste stap die hij zet. Hoe is die God? En we gaan 3 Bijbelversen lezen. Je zou er heel veel kunnen lezen. Maar we gaan er gewoon 3 lezen. Exodus, hoofdstuk 34, vers 6. Exodus, hoofdstuk 34, vers 6. De context is heel gekend, hè? Mozes op de berg had de 10 stenen tafelen gekregen. Het volk dacht van, die hem blijft veel te lang weg, we moeten een alternatieve God maken. Mozes krijgt dat te horen van God, gaat naar beneden. Mozes gefrustreerd, dat is al een tweede gefrustreerde vandaag. Mozes gefrustreerd, stenen tafel op de grond, alles in 1000 stukken. En dan zegt hij, God mag nog een keer komen, want ik ben een boek kwijt. En God zegt van ja, kom maar, kom maar. En dan merk je dat Mozes de smaak begint te pakken te krijgen om bij God te zijn. En hij vraagt niet alleen van, wilt je het nog een keer opnieuw opschrijven, God? Hij zegt van, God, nu ik hier toch ben, ik zou eigenlijk uw heerlijkheid willen zien. Ik zou eigenlijk willen zien zoals u bent. Dat is zijn verlangen. Heeft u dat al gebeden? Soms gevaarlijk om dat te bidden, maar mag wel. En wat doet God dan? God passeert en God spreekt eigenlijk uit naar Mozes toe wie hij is, hoe hij is. Dus in Exodus 34, vers 6. De Heere ging aan hem, aan Mozes, voorbij en riep. Het is blijkbaar een dag van roepen. Maar hier is het God die roept. De Heere ging aan hem voorbij en riep. Heere, Heere God. Barmhartig, vol ontferming en genadig. Langmoedig, geduldig. Groot van goedertierenheid, groot van blijvende liefde en trouw. Die blijvende liefde bestendigt aan duizenden. Die zonde vergeeft, als ik het heel kort moet samenvatten. Zo omschrijft God zich aan Mozes. God, een God die omziet, die genadig is, die geduldig is, die trouw is. Psalm 115, vers 3. Dat is een beetje moeilijk, hè? Kort maar moeilijk, of niet zo evident. Psalm 115, vers 3. Onze God in de hemel, tot daartoe valt het nog mee. Hij doet al wat hem behaagt. Die God die zich bekend maakt aan Mozes, zegt van zichzelf, ik doe al wat ik wil. Ik doe al wat ik wil. En om het nog wat dichterbij te maken, Spreuken. Spreuken 16, vers 9, dus je gaat de psalmen voorbij en dan kom je in de Spreuken 16, vers 9. Het hart van de mensen overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn gang of zijn weg. Dus wij maken allerlei plannen en dromen en we hopen van alles voor ons leven, Hoeveel we nog voor ons hebben, maakt op dat punt niet zo vreselijk veel uit. We maken van allerlei plannen, we hebben dromen. Maar de schrijver van de Spreuken is heel realistisch. Maar God bestuurt ons leven. En ik vraag me dus af of in die onzichtbare stap die David gezet heeft, of hij dat zich niet heeft in herinnering gebracht. Van die God tegen wie ik nu schreeuw en roep en bid en vraag, hoe is die, wie is die wel? Hij is de eeuwige. Hij is de God die alles in zijn hand heeft. Hij is de God die doet wat hij wil. En wat hij wil is goed. Ook voor mijn leven. Hoe is God? Wat wil God? Ja, wat wil God? Goeie vraag. Je merkt dat God de Bijbel door met een verlossingsplan bezig is. En dan zie je soms dat God van die onverwachte situaties en vooral nog van die bijna onbelangrijke mensen lijkt te gebruiken in een veel groter plan. Om op diezelfde Jozef van daarnet terug te komen. Wat was het plan van God met Jozef? Ik wil dat jij op een plek komt, zodanig dat je straks jouw familie in leven kunt houden. Stel je voor dat God tegen jou zegt van, dit is mijn doel voor jouw leven. Jij gaat straks op een plek komen dat je je familie in leven mag houden. De weg daarnaartoe, die moet je erbij pakken. God is met een groot verlossingsplan bezig. En het is heerlijk om te zien dat Jozef in plaats van bitter en boos te worden, tegen zijn broers kan zeggen van, wees niet boos, wees niet bang, wees niet angstig van wat ik met u ga doen. God heeft mij hier gezet om voor jullie te kunnen zorgen. Er is geen bitterheid in mijn hart. Jozef was een onderdeeltje van Gods grote verlossingsplan. God wil dat ons geloof sterker wordt, zuiverder wordt en hem eer brengt. Iedereen die door een diep dal gaat, merkt dat zijn geloof sterker wordt. Of minstens uitgedaagd wordt om sterker te worden. Dat is de uitdaging. Herinner je de uitspraak van Johannes de Doper? Hij moet groter worden, ik minder. Dat is wat Johannes de Doper zegt als hij Jezus ziet komen. Ik ben niet meer belangrijk, ik heb mijn werk gedaan. Hij moet groter worden, ik moet minder worden. En ik denk, als je het zou moeten samenvatten, dat dat het plan is wat God mij in ieder van uw levens heeft. Dat weet ik wel zeker. Hij moet groter worden, ik minder. En laat dat nu net het strijdpunt zijn waar wij vaak onze voeten in de grond zetten. Want wij willen niet minder worden. Wij willen niet onbelangrijk zijn. Wij willen meetellen. Wij willen tegen God kunnen zeggen van, God, dit zijn mijn rechten. En dus de vraag, de keuze, de uitdaging, waar David voor stond, denk ik, maar het staat er niet zo letterlijk beschreven, maar je merkt het als je verder leest. De uitdaging is heel simpel. Aanvaarden of opstand. Heb je al weerstand geboden aan God? Ik wel hoor. Misschien al een tijdje geleden, maar toch. En hoe kan die opstandigheid zich vertalen? Je kunt allerlei zinnen bedenken. Een klassieke, denk ik, een populaire, denk ik, is God, dit verdien ik niet. Kent u dat? Heeft u dat ooit al eens gedacht, gezegd tegen God? Van God, dit verdien ik niet hoor. Ik ben een kind van u, er zijn allerlei beloftes in de Bijbel die ik mijn eigen wil maken. Dit verdien ik niet. Opstand. God, u doet het niet goed hoor. Aanvaarden of opstandig zijn is een keuze die jij maakt, of die ik maak. De omstandigheden heb je vaak niet, zelden in de hand. Maar jij kunt wel de keuze maken wat je ermee doet. Of je naar God toe gaat en zegt van, God, hier ben ik. Of dat je de vuist blijft gebald houden en zeggen van, God, dit verdien ik niet. Want je merkt natuurlijk, als je verder gaat in de psalm, dat er een keerpunt komt. dat de zon doorheen de wolken komt. Dit kan niet anders. Er moet iets gebeurd zijn tussen vers 5 en 6. Want wat zegt David plotseling? Ik wil zingen en ik wil juichen. Ken je die tekst van Paulus? Verheug u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verheug u. Kent u dat? Kent u die frustratie als u daar geen zin in hebt om dat te moeten doen? Of als iemand u dan zegt van, ik ken de oplossing hoor, zing en juich voor de Heere. En kent u dan die weerstand dat je denkt van, nee, morgen misschien, maar niet nu. Dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Dat kan ook te maken hebben dat je misschien verkeerd begint. David begint niet met te zeggen, ik wil zingen en juichen voor God. Het eerste wat hij doet is dat hij zegt, ik echter vertrouw op u. En ik denk dat je maar oprecht lof kan zingen tot God, als je eerst tegen God kunt zeggen, God, ik vertrouw op u. Want ik heb gezien wie u bent, ik kijk achter mij in mijn eigen leven, ik kijk achter mij in het leven van al de getuigen en volgelingen van u die er tot dan toe waren, en wij hebben er veel meer dan David. Onze Bijbel staat vol met voorbeelden, waardoor ook wij kunnen zeggen van God, zoals ik u lees in de Bijbel, ik vertrouw op u. En ik ga zingen. En ik ga lof prijzen. Alleen, het keerpunt zit misschien in de omstandigheden, maar dit staat er niet. Je zou het er kunnen inlezen en misschien zijn de omstandigheden ook veranderd, maar misschien ook niet. En ik ken gelovigen die in staat zijn om vers 6 van deze psalm met vreugde te zingen en te zeggen en te citeren en aan hun omstandigheden in hun leven is niets veranderd. Ik heb 2 dagen geleden nog een toespraak beluisterd van Johnny Erickson. Die zit al 50 jaar in een rolstoel. Verlamd van hier tot beneden. En dan zou je denken van, oké, daar leer je misschien mee leven. En vreemd genoeg is daar 10 jaar geleden pijn bovenop gekomen. Je denkt van pijn voor iemand die verlamd is, pijn. Ze noemt haar verlamming een zegen in vergelijking met de chronische pijn die ze heeft. Maar diezelfde Johnny Erickson zegt, ik echter vertrouw op de standvastige liefde van God. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Dat zegt zij. Waardoor je proeft van, ze heeft die onbekende, onzichtbare tussenstap gemaakt. Zij heeft geworsteld. Ze is boos geweest tegen God. Ze heeft vragen gesteld waar ze antwoorden op kreeg of geen antwoorden op kreeg. Maar ze had geleerd om te zeggen van God, ik begrijp niet alles. En eigenlijk hoef ik dat ook niet per se. Maar ik weet, u bent God. U zorgt voor mij. U bent er. U ziet om. U geeft antwoorden op zijn tijd. U verhoort gebeden. Juich en zing of. Ik wil de sprong maken naar Jezus. Ik wil de sprong maken naar Jezus, omdat als we als nieuwtestamentische gelovigen naar Jezus willen kijken en ook uitgedaagd worden van zie op Jezus, wees als Jezus, hoe klopt het verhaal dan nog altijd? Wel, Jezus zegt van als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus als je het Nieuwe Testament leest en je ziet Jezus bezig, dan zie je eigenlijk God bezig. Dan zie je Gods karakter. Dan zie je, als je je afvraagt van hoe is God eigenlijk, die God van het Oude Testament, die soms zo streng lijkt, hoe is die God? Zie naar Jezus. Want wie Jezus gezien heeft, heeft God zijn Vader gezien. Zie naar Jezus in zijn donkerste momenten. In die zin lijkt Jezus op David. Wat doet Jezus, als hij het einde ziet naderen, als hij weet van, dit is de laatste avond hoor, dit wordt de laatste nacht. Wat doet Jezus? Hij gaat naar zijn Vader. Als hij aan het kruis hangt, hij roept het uit naar zijn Vader, van God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 13 misschien? Hoe lang nog, God? Waarom zult gij mij, hij zegt, niet voortdurend vergeten, maar God, gij zijt mij blijkbaar vergeten nu. Waar ben je? Ik zie u niet meer. Ik hoor u niet meer. In het donkerste moment van zijn leven doet Jezus één ding. Vader, Vader, ik kom bij u. Help mij. Ik zie het niet meer. Is er een andere weg? En op het allerlaatste moment, het laatste wat hij doet, is eigenlijk ook wat David hier doet. Net voor hij sterft, zijn laatste woorden. Aan u, Vader, geef ik mijn geest. Dat spreekt van vertrouwen. Hij zegt van God, hier hang ik. Dit aardse leven is voorbij. Ik geef het aan u. Het is van u. Ik geef het aan u. Overgave. En dus in die zin lijkt Jezus niet op voorbeelden die je op andere plaatsen hebt in de Bijbel. Want sommige verhalen lopen goed af. Kijk naar het verhaal van Job, een vreselijk verhaal. Maar je zou nog kunnen zeggen, ja, maar hij heeft een happy end. Het verhaal van het aardse leven van Jezus heeft geen happy end. Maar wat hield hem staande? De vreugde die voor hem lag. De vreugde na de dood was zijn hoop. Zijn hoop lag in God, zijn Vader. Maar zijn vastheid, zijn zekerheid lag ook in Jezus. Zag vooruit naar de vreugde die kwam na de dood, doorheen de opstanding. En dus in die zin, zie op Jezus. Ik hoop dat je als David mag zijn. Niet alleen de David van het begin van de psalm, maar ook de David die kan zeggen, God, ik vertrouw op u. Laat ons stil zijn en voor onszelf bidden met God. Heere God, ik besef dat het redelijk makkelijk is om deze psalm te lezen als er niet veel golven zijn. En dat het bootje best door elkaar geschud kan worden als we met de frustratie zitten die David had. Ik wil u danken, Heere, voor deze psalm. Ik wil u danken voor David, die in alle eerlijkheid en oprechtheid en openheid, al zijn worstelingen, dat gewoon ook op papier heeft gezet. Getoond heeft hoe hij omging met u, ook in zijn frustratie. In zijn blind zijn, in zijn niet zien, in zijn niet begrijpen. Leer ons allemaal, Heer, het leven, het geloof van David. Om ons niet netjes op te poetsen voor we bij u komen, maar om eerlijk en oprecht te zijn. Om alles wat we verstoppen voor anderen, niet voor u te verstoppen. Maar help ons ook, Heere, om te zien wie u bent, hoe u bent. Om verder te kijken dan onze neus lang is. Om te kunnen zeggen, zoals David zei, ik vertrouw op u. Doe mijn geloof groeien, Heer. Amen.